8 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal begint zometeen in de wedstrijd tegen Uruguay met Demi de Zeeuw en Galit Boularus in de basis. Ze vervangen de geschorste internationals Nigel de Jong en Gregory van der Wiel. Eerder was al duidelijk dat ook Joris Matthijssen weer fit is en in de basis staat. Bondscoach Van Marwijk heeft verder geen veranderingen aangebracht in zijn basiselftal. In het centrum van Kaapstad zijn zo'n 25.000 Oranje-fans in een lange stoes naar het Greenpoint Stadium gelopen. Langs de route stonden zo'n 300.000 mensen te klappen en te zingen. Voor hun vertrek werden de Oranje-fans toegesproken door Henk Kessler, de directeur betaald voetbal van de KNVB. Hij zei dat het tijd wordt om na 30 jaar weer de finale te bereiken. We hebben onze 12e man hard nodig, voegde Kessler eraan toe. De wedstrijd tegen Uruguay begint over een half uur. Het Amerikaanse leger heeft een militair aangeklaagd die beelden zou hebben gelekt van een luchtaanval op burgers in Irak. Het filmpje kwam in april naar buiten via een website. Te zien is hoe Amerikaanse militairen vanuit een helikopter het vuur openen op een groepje burgers. Er vielen zeker 12 doden, onder wie een fotograaf van het Britse persbureau Reuters. De militair die de beelden zou hebben gelekt wordt ervan beschuldigd dat hij de militaire regels heeft geschonden en de staatsveiligheid in gevaar heeft gebracht. In delen van Spanje is een hittealarm afgegeven. Vooral in het midden en zuiden van het land is het bloedheet, met temperaturen van 40 graden in de schaduw. 'S Nachts is het nauwelijks koeler. In de Zuid-Spaanse stad Jaén was het de afgelopen nacht 35 graden. Ook in delen van Portugal loopt de temperatuur behoorlijk op. Volgens de Spaanse Weerdienst houden de hoge temperaturen nog tot zeker komend weekend aan. Het weer in Nederland, in het oosten kans op een bui. Vannacht helder, morgen eerst wolkenvelden. 'S Middags overal warm en zonnig. Temperatuur tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal.
En welkom terug bij het Marathon-interview. Deze week te gast in de zendtijd van de avonden. Het Marathon-interview vanavond met Hedy Dancona, politica. Ze was lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, later staatssecretaris van Sociale Zaken, lid van het Europees Parlement en minister van WVC. En ook na het verlaten van de actieve politieke dienst is ze buitenparlementair nog lang niet klaar. Ze zit in de Raad van Advies van een ander Joods geluid, beijverde zich voor het recht op euthanasie voor wie de 70 eenmaal is gepasseerd en is bestuurslid bij verschillende culturele instellingen. En ik praat u even bij wat er in het eerste uur van ons Marathon-interview al voorbij kwam. Het gesprek begon, hoe kon het ook anders, over de huidige formatieperikelen. Wat haar betreft zou het een echt linkskabinet mogen worden. Zonder de VVD dus, maar met de SP erbij. En het ging meteen over de redding van de politiek. Het primaat moet weer terug naar de Kamer. Een simpel algemeen regeerakkoord sluiten. En de Kamer levert dan de wisselende meerderheden op onderwerp in gelegenheidscoalities. Dat zou een systeem zijn waarbij de mensen weer meer geloof in de politiek krijgen. Waar weer ruimte zou komen voor gepassioneerde mensen die ergens voor staan. Want kijk maar, er is een maatschappelijke behoefte aan emotie, aan passie. Mensen storten zich op iedere moord, op iedere sportevenement, op ieder maatschappelijk verdriet. Maar Dancona, die als een junk alle politieke programma's volgde op de televisie, die zag niemand waarvan je dacht, oh, daar loop ik achteraan. In dat Nederland van die man, daar wil ik wonen. Job Cohen heeft dat niet. Wouter Bos had dat niet. Femke Halsema heeft het een beetje. Bij de PvdA moet je dan terug naar Den Uyl om dat emotionele leiderschap te vinden. Dan gaat het over Wilders. Ze herinnert zich uit een ver verleden de boorden van de CPN in verkiezingstijd. Prijzen omhoog, prijzen omlaag, lonen omhoog. Daar moesten de sociaaldemocraten om lachen, om die sprookjeswereld die geschetst werd. De PVV doet hetzelfde. Dat programma heeft ook een hoog gehalte van cafébabbel, niet op cijfers gebaseerd. Maar vooral doet het pijn dat Nederland een onverdraagzaam land is geworden. Ooit was ze trots op Nederland toen ze in het Europees Parlement zat. Niet echt een nationaliste, maar toch trots. Maar nu worden we op de vingers getikt door datzelfde Europa vanwege de kinderen van asielzoekers die in de gevangenis zitten omdat ze niet uitgezet kunnen worden. Maar die onverdraagzaamheid, De onvrede die gevoeld wordt, dat mopperige ontevredenen in Nederland, dat is niet de mening van de meerderheid, zegt ze optimistisch. En dat gaat ook weer voorbij. Ze ziet jonge mensen, ze ziet nieuwe Nederlanders die positief meedoen in de politiek, in de maatschappij. Typisch zo'n opvatting, zegt interviewer Jeroen van Kan, van de ouderwetse linkse politica die alle problemen onder het tapijt veegt. Ze vindt zichzelf helemaal niet soft. Ze was altijd al voor het werken van asielzoekers bijvoorbeeld. Tegen alle regeltjes die migranten thuis hielden. Maar het uitbuiten van het migrantenvraagstuk, waar alle partijen vanwege electoraal succes een beetje aan meedoen, daar wordt ze misselijk van. Waar ze ook misselijk van wordt, het praten over de BV Nederland. Het land bekijken als een commercieel bedrijf. Natuurlijk moet het geld niet over de balk gesmeten worden, maar er moet geld naar onderwijs, naar zorg en naar cultuur. Zo moet het blijven. Maar overheidsgeld moet efficiënt en rechtvaardig uitgegeven worden. Ongelooflijk, nu blijkt hoeveel sommige directeuren van publieke organisaties verdienen. Overheidsgeld dus. Schandelijk en onverdraaglijk. Heeft ze wel eens een politieke post geambieerd die ze niet kreeg? Na lang nadenken zegt ze nee. Veel van die posten ambieerde ze ook niet. Burgemeester van Amsterdam bijvoorbeeld. Vroeger dacht ze al dat ze dat niet aankon. En nu helemaal niet meer. Met zo weinig slaap zou ze niet kunnen. Na 4 jaar minister zijn dacht ze, als dit zo doorgaat hou ik geen sociaal leven en geen vrienden meer over. Ik ben eigenlijk een slecht voorbeeld, zegt ze, van wat ik als feministe wel bepleitte. Dat vrouwen een goede carrière moeten plannen. Ik hou vooral van samenwerken, samen plannen maken, uitvoeren. Ik bleef altijd erg mezelf, bleef hetzelfde praten ook. Soms zou ze wel graag wat meer glorie en lust op die posten voelen. Ze trok zich de kritiek aan, de vervelende dingen die over je heen komen in de krant. Met als dieptepunt de verhalen over de onkostenvergoedingen en de pensioenregelingen toen ze in het Europees Parlement zat. En daar waren we gebleven aan het eind van dit vorige uur van het marathoninterview. We hebben nog 2 uur te gaan. Gaat uw gang. Jeroen van Kan in gesprek met Hedy d'Ancona.
7 jaar geleden publiceerde jij een autobiografie. Het persoonlijke is politiek. We hadden het net vlak voordat we ermee op moesten houden voor het nieuws, hadden we het over. Stelde ik je de vraag wat je het meest gekwetst heeft in al die hele periode. Het politiek kan ook heel erg persoonlijk worden. In die zin dat je hebt een functie in het openbaar bestuur, maar er spelen ook allerlei andere dingen spelen een rol. Bijvoorbeeld dat je van onkreukbaar gedrag bent. De manier waarop je je kleedt, wat je zegt. Je bent voortdurend word je onder een vergrootglas gelegd en word je door iedereen beoordeeld. Niet alleen op goede gronden, maar ook op vervelende gronden. Hè? Wat je aan hebt of wat je verkeerd doet of wat je verkeerd zegt. Of overheidsgeld, zoals in dit geval wat verkeerd besteed zou worden, bijvoorbeeld. Dat lijkt me heel. Dat kan op den duur heel vervelend zijn. Dat kan een paar maanden, kan je dat wel verdragen. Maar als je een aantal jaren minister bent, word je daar niet helemaal horendol van?
Nee, wat je zei, het hoort erbij. Maar ik vind het vervelend. En ik vind het ook helemaal geen aardige kant als je zegt, nou, je moet een olifantshuid krijgen voor zulke dingen. Dat vind ik eigenlijk. Dat wil ik ook helemaal niet krijgen. Toen niet en nu ook niet. Het is waar dat kritiek, negatieve kritiek, op wat dan ook, heel vervelend is. Daar moet je dan maar mee omgaan. Er is verder niks over te vertellen. En als de kritiek hout snijdt. Ik heb mij toen wel erg opgewonden over al die verhalen over de zakkenvullerij in Europa. Maar het heeft toch wel zin gehad. Want ik heb zelf daar een aantal dingen, conclusies uitgetrokken. Door bijvoorbeeld uit dat pensioenfonds te gaan. Wat overigens wel goedgekeurd was, tot en met Wim
Kok. Dat moet je nog eventjes, want het, niet iedereen heeft dat, het vers in het geheugen.
Nee, maar dat was dus.
Leg het even uit.
Dat heette een aanvullende pensioenregeling. En als je dus in dat Europese parlement zat, dan is er net zoals op andere plekken mogelijk om een deel van je salaris in te leveren. En daar legt de werkgever dan een deel bij. En dan heb je, als je 65 bent. Nou, daar ging toen werd daar zeer veel ophef over gemaakt. Wij hadden het van tevoren gevraagd in Nederland of het kon. En toen niemand zei, tot en met Wim Kok toen, ja, dat hebben wij goed gevonden. Want die vonden dat toen er zo'n gedoe over ontstond kennelijk ook niet erg vanzelfsprekend om te zeggen, ja, maar dat hebben wij wel goed gevonden. Toen hebben we, toen zijn we uit dat fonds, uit dat pensioenfonds gestapt. Om, en eerlijk gezegd was het gek. En we hebben ook andere dingen gedaan. Maar dat is altijd met zo'n hype. Nou, dan heb je dat gedaan, maar dan word je er nooit meer op bevraagd. Dat vond ik wel jammer.
Dan
had ik kunnen zeggen, luister eens, dat speelt bij ons geen rol meer. Ik geloof wel, en dat is dan wel weer het goede van zo'n fus in de kranten, dat er toen ook structureel andere regelingen zijn getroffen. Want ik heb daarna, heb ik dat nog wel eens gevraagd, en inderdaad is het gewoon opgeruimd. En dat is dus wel goed. Dus je kan zeggen, het is heel vervelend als je er de dupe van bent. Maar je kunt er zelf wat aan doen. En als het structureel gebeurt, dan is het eigenlijk wel goed. Want dan is het uit de wereld.
Maar als je zegt dat het met terugwerkende kracht wel goed was, dat maakt het dan ook met terugwerkende kracht fout dat het zo was? Als je me nog kunt volgen.
Dat pensioenfonds, dat was eigenlijk, ik kan nog steeds niet zien, ik heb het daarna nog gevraagd, dat was eigenlijk, dat deugde wel. Maar goed, ik ben eruit gestapt. Omdat ik ook niet op bevraagd wilde worden, weet je wel. Ik had gewoon geen zin om daarover te praten. Ik vond het gênant. En die andere dingen, die waren ook. Dat waren, laat ik zeggen, vergoedingen die de reiskosten, de feitelijk gemaakte reiskosten, te boven gingen. Nou, dat is dus niet nodig. Je zou niet zo goed kunnen zeggen, hier is een papiertje, ik heb die reis gemaakt, kan ik dat terugkrijgen. Hoe het nou precies zit, weet ik niet. Maar ik geloof dat het inderdaad wel beter is geworden dan het was. En dat is ook terecht.
Zelfcorrigerend mechanisme, althans.
Ja.
Journalistiek die het in dit geval
absoluut
oppikt en vervolgens ook weer vergeet. Maar ja, dan is het alweer veranderd, hè? Wat is jouw allereerste herinnering?
Je bedoelt in mijn leven?
Ja.
Nou, dat zijn natuurlijk, dat zijn er een aantal waarbij ik het niet goed kan, zeggen wat was eerder en wat later. Dat is ook vaak omdat mensen het je nog eens vertellen, dat je er een soort chronologische volgorde. Maar mijn alleroudste herinneringen zijn toch wel dat ik door mijn grootmoeder werd rondgereden, dat ik in Amsterdam was, of in Rotterdam was met mijn grootmoeder toen zich daar het bombardement afspeelde. Dus dat is natuurlijk een hele ingrijpende. Niet dat je als klein kind, want ik moet toen 3 geweest zijn, zo bang was, maar die angst van volwassenen om je heen, dat is, dat hakt er best in. En zelf heb je geen menul, dus dat scheelt altijd wel. Ik heb altijd een verschrikkelijk medelijden met kinderen in van die oorlogssituaties. En dan denk ik altijd, ja, maar het komt toch anders naar binnen? Het komt door de volwassenen die zo van streek zijn. En dat was toen ook. Dus was ik 3. En misschien dat ik nog in een wagen werd rondgereden, was ik misschien 2. Ik weet ook nog wel dingen die, mijn moeder herinner ik me wel, ja. Bepaalde, af en toe was er oorlog vanaf 40. Dus toen, vanaf dat ik heel klein was. En ik geloof dat ik ook nog wel heel goed weet te herinneren dat ik een tijdje met mijn moeder, toen was ik misschien 2 of 3, in Rotterdam woonde bij een tante. En mijn moeder daar is ben kwijtgeraakt. En het gekke is dat ik, als ik in Rotterdam rijd, dat ik dan nog wel vaak, daar is ook bij de Matenesseweg, heet dat geloof ik, langs Rijn, denk ik, oh, daar was ik mijn moeder kwijt. Dus dat zijn wel dingen die je kennelijk je leven lang blijft herinneren. Het Hollands Spoor in Den Haag. Ik ben een Hagenaar. Dus ik kwam op dat station. En toen ik heel klein was, het is een heel mooi station, hè, voor mensen die er verstand van hebben. Maar ik kreeg toen als klein meisje een ontzettende depressie van dat station, want die overkapping, die was denk ik heel zwart ook. Dat glas wat daar zo overheen zit. En dat, nou, als ik er nou eens ben, denk ik, oh ja, dan zie ik wel dat het een heel mooi station is, maar dan herinner ik me dat treurige, teneergeslagen gevoel wat ik had toen ik heel klein was. En daar werd binnengeleid aan de hand van iemand.
En was dat het gebouw of waren dat de omstandigheden waarin je daar
verkeerde? Dat was het gebouw, nee. Want ik ben, niet een fundamenteel te neergeslagen persoon. Maar omstandigheden kunnen me echt droevig maken, ja.
En die eerdere herinneringen zijn dat, want dat zijn allebei in het leven van een heel jong kind ingrijpende dingen. Een bombardement en je moeder kwijtraken. Ja, dat voor een kind is dat ze zijn moeder kwijtraken waarschijnlijk nog veel erger dan het bombardement. Want dat is iets volkomen abstracts wat zich, tenzij het zich heel dichtbij bij je afspeelt uiteraard. Zijn dat nou herinneringen die alleen nog maar herinneringen zijn, waar je aan denkt als je over de Mathenesseweg in Rotterdam rijdt? Of zijn dat ook herinneringen die iets betekenen nog? In die zin dat ze je vormen?
Nou ja, alles wat je hebt meegemaakt vormt je. Ik weet zeker dat mijn jeugd, het feit dat het oorlog was, het feit dat mijn eigen vader is afgevoerd naar een kamp, het feit dat ik voor een groot deel in die oorlog werd opgevoed door grootouders, waarvan een grootvader die Russisch, Pools, Russisch was, en die met zo'n accent sprak en altijd heel veel heimwee had, zeker zo in de lente en de herfst, zo bij die wisseling van seizoenen, werd mijn grootvader heel sentimenteel en treurig. Dat zijn dingen die je natuurlijk in je latere leven meespelen. Het feit dat mijn vader in de oorlog is vermoord heeft natuurlijk iets te maken met mijn strijd tegen discriminatie, onrecht en racisme. Ook mijn politieke strijd. En ik denk wel, gelukkig maar, dat een aantal ook negatieve ervaringen uit je jeugd misschien wel maken dat je je voor bepaalde segmenten van het leven erg interesseert. En dat je dan bevoorrecht bent als je denkt, ik kan daar iets aan bijdragen om dat niet meer te laten gebeuren. Nou, ik bedoel, ik ben natuurlijk wat dat betreft wijs genoeg omdat ik het niet kan tegenhouden. Maar je kan een steentje bijdragen, dat is alles. Je kan een steentje, je kan iets doen om het te voorkomen. Je hoeft niet volstrekt apathisch aan de kant te zitten. Ik ben blij dat ik het niet voor niks heb meegemaakt, begrijp je? Want anders is het allemaal totally zinloos. Ik ben met bepaalde herinneringen en ervaringen, hoe gruwelijk ik ze ook vind, toch blij dat ik ze niet heb laten passeren, maar er een uitroepteken bij heb gezet. En als ik zeg, dat mag nooit weer, weet ik inmiddels dat het overal op de wereld in een iets andere vorm weer gebeurt. Maar toch zal ik, als ik het tegenkom, zal ik er wat aan doen. Ik zal het niet ongemerkt laten passeren.
Als je dat niet zou doen, zou de dood van je vader met terugwerkende kracht nog zinlozer geweest zijn dan hij al is.
Ja, nou ja, kijk, het was natuurlijk bij die moord op 6 miljoen Joden. Het was helemaal niet iets wat het was geen straf voor iets wat ze beoogden. Het was alleen maar voor wat ze waren. En wat nog treuriger is, dat een man als mijn vader, en ik heb veel boeken gelezen over mensen die het uiteindelijk met de dood hebben moeten bekopen, dat ze vaak zich ook helemaal niet echt Joods voelden. Niet religieus, geen identiteit in die zin. Maar door die maatregelen die er genomen waren, door die lust die steeds om die halzen werd getrokken, door alles wat je niet meer mocht of waar je niet meer mocht vertonen, wat niet meer voor jou toegankelijk was, daardoor werd je door de ander tot Jood gedefinieerd. En daardoor gingen mensen zich Jood voelen. Door die gebeurtenissen die zich over hen afspeelden. En dat is met mijn eigen vader ook gebeurd. Die dus totaal niets Joods was en daar eigenlijk niks van moest hebben. En
een
vrijdenker, een anarchist, iemand die intellectueel zeer begaafd was. En ja, die werd na een tijdje toch met zijn... Kennelijk ook daardoor, dat is het filijnen van zo'n massale bestempeling. Hè? Dat de mensen zich op een gegeven ogenblik ook bestempeld voelen. En dat zich eigen maken. Heel filijn, ja.
Want jouw moeder, niet-Joods meisje, leert jouw vader kennen. Je bent geboren in 1937, dus vlak daarvoor leren ze elkaar kennen. Je moeder raakt zwanger. Je hebt het persoonlijke is politiek. Die autobiografie heb je er uitgebreid over geschreven, uiteraard. Dat gaat over jou. De krankzinnige passage daarin, dat het verhaal dat speelt door het hele boek heen, is dat jouw vader, ze hebben dus een kind samen, dat ben jij. Vervolgens kiest jouw vader er toch voor om een Joodse vrouw te zoeken. Dan komt jouw moeder bij toeval achter, omdat ze een advertentie in de zak van zijn jas vindt. En dat is vlak voor de oorlog. Dat is vlak voordat de oorlog uit. Iedereen weet dat hij uit gaat breken. Hij zat in Amerika met een beurs, is teruggekomen naar Nederland. Terwijl iedereen wist dat daar die oorlog op het moment van uitbreken stond.
Hij was dus kennelijk heel erg verliefd op mijn moeder, maar hij kwam uit een hele religieuze achtergrond. Zijn ouders woonden in Den Haag, daar op de Joodse begraafplaats. Zijn vader was voorzanger in de synagoge. Hele religieuze mensen. Hij hoefde zich daar niet veel van aan te trekken. Maar door dat mechanisme, waardoor hij zichzelf... dorst hij zijn moeder ook... Hij hield ook heel veel van zijn moeder natuurlijk, maar niet te vertellen... Dat hij met een niet-Joodse vrouw was en daar zelfs een kind van had, die zijn naam droeg. En hij is toen dus een Joodse vrouw gaan zoeken en is met die vrouw naar Amerika gegaan. En toen, ja, omdat hij toch kennelijk nog erg verliefd was op mijn moeder, teruggekomen met die vrouw. En dat is dus. En toen zijn ze daarna alle twee opgepakt. De vrouw had inmiddels ook een kind. Die vrouw en dat kind die zijn meteen vergast. Mijn vader heeft het volgehouden. Tot 14 dagen voor de bevrijding. Hij was een van de velen die toen natuurlijk al in heel slechte conditie, na 4 jaar kamp, toen werden die kampen ontruimd. En hij zat dus op zo'n open veewagen die dus... door die Poolse winternachten. Mensen, dat moet gruwelijk zijn. Er zijn nog heel veel mensen omgekomen, waaronder hij. Hij is 14 dagen voordat de bevrijding er werkelijk was, in zo'n Poolse nacht, is hij doodgegaan. Ik heb later gehoord van een vriend van mijn huidige man, die dat zelf heeft meegemaakt en overleeft, hoe dat ging, anders had ik het niet geweten. En het is dus tragisch. Niet alleen dat mijn vader is doodgegaan, dat is toch ook buitengewoon treurig iets als je geen vader meer hebt. Maar dat hij, omdat hij zo verliefd was, toch op mijn moeder, natuurlijk, ja, met open ogen het gevaar inliep, ook voor die andere vrouw en die baby. Dus dat is eigenlijk een verschrikkelijke ramp. En ik heb dat eigenlijk pas ontdekt, want dat is een heel klein boekje. En dat boekje heb ik eigenlijk vooral geschreven omdat ik die geschiedenis van mijn ouders wilde achterhalen. En ik dat niet wist. Mijn moeder heeft me dat nooit verteld, omdat ze dacht ik niet wilde dat ik ook maar één nare gedachte over mijn eigen vader zou hebben. Nou, dus ik heb dat bij toeval en bij plukjes ben ik daar achter gekomen en toen heb ik het dus opgeschreven. Dus het is geen lijvige biografie. Het gaat echt om dat verhaal. En zij heeft. Toen ik minister was, toen was ik, werd ik daar rondgeleid in Yad Vashem. En daar was zo'n boek waar alle mensen die dood waren gegaan in de Tweede Wereldoorlog, al die Joden. En toen hadden ze om mij, denk ik, als bezoekend minister, hadden ze dus zo'n lijst met Dancona's. En daar zag ik toen, ik geloof dat ik een afdruk daarvan meekreeg, maar toen zag ik dus, behalve dus mijn eigen vader, zag ik dus die vrouw en dat kind daarin staan. En dat vond ik toen heel aangrijpend. Ik zag dat 's avonds in mijn uppie, op een hotelkamer. En ik kon er natuurlijk verder ook niet veel mee, maar vandaar was misschien wel dat boekje Persoonlijk is Politiek. Om die kleine eindjes die ik allemaal had, en die stukjes puzzel, om met name dat verhaal, het verhaal van mijn ouders. En als ik zeg het persoonlijk is politiek, nou, ik zei het eigenlijk al. Die ervaringen van mij, zo'n levensgeschiedenis, ja, dat is voor mij een motivatie. Het is heel persoonlijk, maar het is een motivatie om, of je nou activist bent, je hoeft niet allemaal in de politiek te gaan, maar gewoon als je ergens van overtuigd bent, als activist of als politicus, om dat door te laten klinken. En om daar ook open in te zijn. Om te zeggen, dat, hè, dat is mijn, dat is toch iets wat mij aan de gang houdt. Dat andere mensen zo dichtbij dat hebben moeten beleven. En niet. Want nou, zo'n halfzusje van mij is misschien een half jaar geworden. Ik bedoel, het is toch te tragisch eigenlijk. Hè? Als je zelf, als je er zoals ik nu al, ik moet even nadenken, 72 bent. Dat iemand maar een half jaar gewoon door zo'n gekte die over de mensen komt. Ja. Maar het persoonlijk is politiek. Heb ik dus op die manier willen uitleggen in dat boekje. Maar het was een bekende kreet uit de vrouwenbeweging. Ja. Waarbij inderdaad de persoonlijke ongenoegens, de achterstelling van vrouwen, de manier waarop ze dat ondergingen,
daar je programma van maakt. Ja.
Ja.
Maar het, ik weet niet of je dat ter wille van de spanningsboog gedaan hebt, of om andere reden. Maar het is een verhaal wat zich heel langzaam ontvouwt. Er komen steeds kleine stukjes gedurende je hele leven. Bijvoorbeeld als je 50 bent, dan kom je erachter dat er familie van jou in Israël leeft, bijvoorbeeld. Je krijgt een briefje met ben jij toevallig de zoon van, of de dochter van?
Ja.
En langzamerhand ontvouwt zich dat hele verhaal. Maar het zijn eigenlijk allemaal fragmenten, puzzelstukjes die allemaal tot je komen.
Ja.
Ben je nooit zelf op zoek gegaan? Bijvoorbeeld jouw voogd, Wim Jong, dat was een goede vriend van je vader. En die bleef een rol spelen in jouw leven. Ook toen jouw vader er niet meer was om die rol te kunnen spelen. Heb je nooit met hem gesprekken gehad over wat voor soort man je vader was? Of...
Nee, ik heb het nooit gedaan. Ik heb het ook nooit gevraagd. Was dat ook een soort van...
Was dat gêne?
Gêne, aarzeling. Ik weet nog wel dat hij eens een keer heel boos op mij was. En terecht. Want toen is een feministe en die was in een ziekenhuis en die wilde, het was natuurlijk een radicaal feministe, en die wilde geen bloed hebben van een, moest een bloedtransfusie. Die zei dat ze geen bloed wilde hebben van een man. En ik had geloof ik een artikeltje geschreven waarin ik me aan de zijde van die feministen schaarde. En toen zei die Wim Jong, die ontbood mij bij zich en die gaf mij ervan langs. En daar had ik toch, toen dacht ik, hij heeft gelijk. Want ik bedoel, hij bedoelde, hoe kan jij, weet je wel, hoe kan jij mensen gaan beoordelen op hun bloed? Hij had echt gelijk. Of het nou in een man of een vrouw of een jood of wie dan ook zit. Dat maakt echt niks uit. En dat was. Maar toen heb ik niet echt doorgevraagd. Ik vroeg wel eens wat. Nou ja, zoals je zegt, het boek is ook zo geschreven als de informatie tot me is gekomen. En en daarom is het ook weer niet zo'n heel dik boek. Want het was inderdaad dat lijntje. En het gaf mij wel een goed gevoel. Want ik kon het op een gegeven ogenblik aan niemand meer vragen. Ik kon het niet meer, want mijn eigen moeder was dood. En heeft het me ook niet verteld toen ze
Maar je beschrijft dat je moeder wordt op een gegeven moment ziek. Maar je beschrijft dan ook in het boek dat je het wel wilde vragen, van alles wilde vragen, je moeder, maar dat toch niet deed.
Nee.
Nou ja, kun je benoemen wat dat is geweest?
Nou ja, ik denk dat mijn moeder het niet wilde vertellen. Omdat, kijk, mijn moeder die was natuurlijk grotelijks persoon. Mieterd, hè, zo zou je dat zeggen. Doordat ze dus. Het was haar grote liefde. Hè. En ze had een kind en ze begreep. Nou ja, ze verkeerde in kringen waar mensen vaak niet trouwden. Hè, maar uit overtuiging. Want je had geen boterbriefje nodig. Het was natuurlijk voor de oorlog uitzonderlijk. Maar goed, het waren intellectuelen. Het waren mensen die. Mijn moeder was helemaal niet intellectueel. Mijn moeder was van zeer eenvoudige kom af. Dus die ontmoet die man. Die was helemaal hodel de bodel. Die man zag er ook. Zelfs met de ogen van nu zie ik dat het een hele aantrekkelijke, mooie man was. Iemand die zoveel knapper was dan zij. En die er ook nog zo knap uitzag. En zij had een heel hoog ambitieniveau. En die hij dan eigenlijk zo voor de gek houdt. En dat was dus voor mijn moeder natuurlijk zo'n klap. Maar tegelijkertijd, ik bedoel, ik zou dus zeker toen ik zo oud was, in 30, 40. Mijn moeder ging dood toen ik geloof ik 42 was. Want ze kreeg mij heel jong. Ze had mij alles kunnen zeggen. Want ik had mij niks gezegd. Oh ja, nou het slecht zeg van die man. Ik bedoel, ik kan me alles voorstellen op dat gebied. He? Ik ben zelf ook niet zo oppassend geweest. Dus nee, ik had nooit gezegd. Maar mijn moeder die dacht dat ze haar eigen verdriet daarover kennelijk aan mij zou overbrengen met een soort veroordeling. Terwijl zij alleen maar wilde zeggen, luister, wij hebben heel veel van elkaar gehouden. Je vader was een fantastische man, je vader was dit. En ze durft niet tegen mij te zeggen, maar hij heeft mij ontzettend bedrogen. En zij was heel jong. Zij was een heel jong meisje, begrijp ik nu. En het lag ook nog heel ingewikkeld, omdat de vader, dus waarover ik het had, mijn Russische grootvader, opgegroeid op een boerderij in Rusland. Nou ja, ik denk wel ook een armoedige boerderij, hoor, niks. Met een ingekankerd antisemitisme. Dus ik weet wel zeker, dat zei mijn moeder wel niet, maar ik weet wel zeker dat hij in het begin heeft geroepen. En nou ja, dat kun je wel bedenken.
Gaat je dochter en zijn man met door.
En met zo'n man, ja. Uiteindelijk, mijn moeder moest toen gaan werken. Dus die had eigenlijk ook geen andere oplossing dan dat ik zoveel mogelijk bij mijn grootmoeder en mijn grootvader was. Mijn grootvader was schoenmaker geworden, want die was in de Eerste Wereldoorlog uit een kamp ontsnapt, waar die had gevochten natuurlijk als Rus. En die was in Nederland blijven hangen met dat heimwee. Maar mijn grootvader en ik werden wel hele uitzonderlijke vrienden. Ik was heel erg op die man gesteld. En op dat accent. Want prachtig Nederlands. Hij sprak eigenlijk wel goed Nederlands. En Nederlands ook. Nederlandse boeken. Maar hij sprak met zo'n Russisch accent wat je er nooit uitkrijgt. Als ik het wel eens hoor van mensen, krijg ik ook altijd weer zo'n ontzettend prettig gevoel als herinnering aan mijn grootvader. Maar zij vertelde het me niet, mijn moeder vertelde het me niet. Nou goed, toen zat mijn vader dus in het kamp, en dat was oorlog. Maar na de oorlog is er nooit iemand geweest die mij heeft gezegd hoe het precies zat. En dat heb ik toch wel grotendeels zelf uitgevonden.
Maar heb je wel eens geprobeerd dat af te dwingen dan?
Nee, dat dorst
je
ik
moeder
ook
tot want je als,
nee, dat dorst
als
ik
dochter
niet.
Heb je toch ook het recht om te weten hoe het
ja,
zit.
Ja, nou ja, ik ben nog niet zo van opsporing verzocht, hoor. Dat zou ik eigenlijk ook niet. Ik ben ook weer niet zo in mijn zin. Omdat ik dacht, mijn moeder had een heel treurig leven. Want die is toen ze zeker wist dat mijn vader doodging, weer met een ander getrouwd, die met drie kleine kinderen, een weduwnaar. En die man die. En daar kreeg ze nog een kind bij, dus ik werd ineens. Ik ben heel lang enigst kind geweest, tot mijn 11e. En toen was ik de oudste van 5 kinderen. Nou, dat was inderdaad heel interessant, dat ik die twee kanten heb meegemaakt. En dat tot mijn vreugde. Maar toen ging die man van de ene dag op de andere dood aan een hartaanval. Dus toen was mijn moeder 34. Toen zat ze met 5 kinderen en heel weinig geld. En dat heeft ze allemaal gered. Ze is een fantastische moeder voor die kinderen geweest. Ze heeft zich altijd in de rondte gewerkt met banen buiten de deur. Dan ga je niet zo gauw, begrijp je, zeggen hoe zat dat nou met mijn vader? Want dan zat die andere, waar ze dus ook om rouwde en treurde, zat er nog eens tussen. Ja, vergeleken met mijn moeder, die ik echt een heldin vind, vind ik ook altijd mijn eigen leven ontzettend comfortabel. He, terwijl ik ook wel het een en ander heb meegemaakt. Maar ik dorst mijn moeder eigenlijk niet aan verdriet te herinneren. Ik wou mijn moeder wel salveren daarvoor. Want ik vond echt. En dan moet ik erbij zeggen dat mijn moeder nooit liep te zeuren of te zeiken. Die was altijd vrolijk eigenlijk. Behalve de momenten, ja. Ze was op de 34. Ze heeft daarna nooit meer een man gekregen. Dus het was een zwaar leven. En toen ze het een beetje makkelijker kreeg, op de 64 kreeg ze kanker en ging ze binnen een half jaar dood. Dus sommige mensen hebben een oneerlijk zwaar bestaan. Maar ik heb natuurlijk heel veel aan zo'n rolmodel. Want zeuren, dat is er eigenlijk niet bij, weet je. Want ik denk, nou ja, niet dat ik nou altijd loop te juichen. Maar dat oeverloze gezeur, omdat ik denk, als er iemand reden had om in de put te zitten, als er iemand reden had om het lot verwijten te maken, was het mijn eigen moeder wel. Maar ja, dat deed ze nooit. Ze vond integendeel altijd toch wel weer mensen die nog rotten getroffen hadden. En mijn hele, dat zitten aan de kant van de zwakken. De solidariteit met mensen die het minder hebben getroffen dan jezelf. Dat heb ik wel een beetje van mijn moeder meegekregen, bedenk ik nu eigenlijk. Want dat was altijd wel zo. Alleen was mijn moeder veel explosiever dan ik. Weet je. Ik schaamde me ook wel eens voor mijn moeder, want dan zaten we in de tram. En dan zag ze damslapers of zo. En dan zeiden mensen iets negatiefs daarover. Of over uitkeringstrekkers. En zijn moeder altijd in het openbaar begon ze op zo'n zeepkist te staan, bij wijze van spreken. En als je daar dan bij haar in aanwezigheid, dan dacht je wel eens, nou, kan het iets kalmer.
Heb je iets vergelijkbaars wel eens gedaan met je eigen kinderen?
Nee.
Nee?
Nee, nooit.
Juist om die reden, dat nooit.
Je doet altijd weer opnieuw allerlei verschrikkelijke dingen met je eigen kinderen. Maar niet zo gauw die je van je eigen moeder erg vond. Je hebt altijd weer je eigen onuitstaanbaarheden, denk ik. Maar dat niet, nee. Nee, ik heb mijn kinderen ook nooit in de keuken toegesproken over het feminisme of het socialisme en de zegeningen daarvan.
Er stond geen zeepkist in de huiskamer.
Nee.
Nou ja, één ding wil ik nog even op terug, want dat verbaast me in zekere zin. Want ik zei net al, je kreeg een brief van iemand die vroeg, ben jij de dochter van Elie d'Ancona, je vader. En vervolgens komt er contact met deze familie in Jeruzalem. En je beschrijft dat in het boek. Je gaat daar naartoe. En eigenlijk de enige zin die je eraan wijdt is, het bleken hele aardige mensen te zijn.
Ja.
En dan is de passage, dan is het voorbij. Dan is het over.
Maar het is nog helemaal niet over. Want ik heb nog steeds contact met mijn Joodse familie. Want dat is natuurlijk de enige familie die ik heb van mijn vader.
Ja, ik dacht, dit is een heel emotioneel moment in dat boek.
Ja.
Je leert mensen kennen van wie je niet dacht dat ze er nog zouden zijn. Je hebt plotseling familie die je niet wist dat je die zou hebben. Kies je er bewust voor om dat niet te beschrijven? Was het iets heel emotioneels, maar denk je, dat ga ik niet, daar neem ik afstand van op het moment dat ik het ga beschrijven?
Nee, het was helemaal niet emotioneel op een akelige manier. Ik was wel een beetje afwachtend. Hè? Ik had toen al mijn opvattingen over wat er met Palestijnen gebeurde. En het was toen. En dat was niet te vergelijken met hoe de situatie nu is. De eerste intifada was trouwens toen tijdens dat bezoek. Maar toen nog in de vorm van jongens die stenen gooiden. Er was dus nog niet aan de hand wat er nu is. Hè. Geen afzettingen en controles en afsluitingen. En laat staan wat er sindsdien allemaal is gebeurd. Maar ik was toch wel een beetje huiverig dat ik daar met echte haviken te doen had. Dat wist ik van tevoren natuurlijk niet. En dat was niet zo. Dat waren echt vredelievende mensen. En natuurlijk, zoals iedere Israëliër, had hij in het leger gezeten. En hij had toen nog drie jonge jonge jongens. Die moesten ook alle drie natuurlijk nog. Ik heb nog steeds contact met hen. Door de tijden heen is dat vredesduiverige wel af. Want ja, zij zijn bang. En als ik dus vertel waar ik mij hiermee bezighoud, dan zeggen ze natuurlijk tegen mij, ja, je hebt makkelijk praten. He, je moet maar eens altijd in angst zitten. Er was een tijd, ik verzette me fel tegen die muur. Nou zeggen ze, ja, wij hebben veel minder aanslagen sinds die muur er is. En die muur is vanuit een humaan oogpunt eigenlijk niet te verdedigen. Maar ja, ik kan die andere kant wel zien. Hè? Maar, de vrouw van mijn neef zei ik, dat ze nooit achter een bus reed zonder de angst dat hij uit elkaar zou ploffen. Nooit je kinderen weg zonder de angst dat ze hen iets zou overkomen. Nou ja, dat heb je als moeder wel vaker, hoor. Maar daar was er alle reden voor om daar bang voor te zijn. Dus ik heb en nog steeds warme en liefdevolle relaties met dat deel van mijn familie, omdat ik ze ook heel leuk vind en aardig. Maar ja, het is wel. Ik neem het hun ook niet kwalijk. Ik neem het natuurlijk regeringen kwalijk in Israël, die zich zo misdragen en die zo echt de spot drijven met alles wat mensenrechten betreft. En ja, aan de andere kant heb ik natuurlijk ontzettend veel begrip voor de angst van mensen zoals mijn familie die daar wonen. Maar tegelijkertijd denk ik, als jullie zo doorgaan, als dit zo doorgaan, als jullie je regeringen zo omgaan met de mensen in de bezette gebieden, iedere dag meer haat jegens jullie creërend, dan is er voor jullie en je kinderen totaal geen toekomst meer in dit land. En dat is wat je ziet. Ik zie het continu. Er was eergisteren, geloof ik, nog een documentaire over Gaza op de televisie. En nou ja, dan denk je, als je dit mensen aandoet, je plant de haat tot in de tweede generatie. Als je niet probeert om een oplossing voor dat verschrikkelijke conflict te vinden en de mensen hun land geeft waar ze recht op hebben. De Palestijnen hebben het niet bedacht natuurlijk, dat de Israëli's, die ook recht hebben op land, op een eigen land, zeker na de oorlog, maar het was niet een bedenksel van de Palestijnen, die hebben het opgedrongen gekregen. En zijn sindsdien in een steeds kleiner hoekje teruggedrongen. En het valt vanuit mijn opvatting op geen enkele manier te verdedigen dat je zo met mensen omgaat. Zoals de Israëlische regering omgaat met de mensen in de bezette gebieden. Maar ja, heb ik daar familie, ja. Ja, ja.
En dat bedoel ik niet onaardig, maar zegt het iets over jou dat ik op het moment dat ik jou vraag naar die persoonlijke emotie, over het weerzien met familie waar je niet van wist dat je die had, dat je, over persoonlijk is politiek en politiek is persoonlijk gesproken, dat je dat de emotie in het verhaal zit bij wat Israël de Palestijnen aandoet?
Ja, nu, maar niet in het boek natuurlijk, hè?
Ik vraag je naar die persoonlijke emotie.
Nee, maar
is dat omdat je omdat er een schroom is om over persoonlijke emotie te praten, of omdat die emotie zich bij jou vertaalt in verontwaardiging over zo'n politieke situatie waar iets aan zou moeten gebeuren?
Nee, mijn emotie zit toch als ik zeg dat ik mijn familie lief heb en het leuke mensen vind en daar zowel daar als hier ze vaak ontmoet heb en dat nou, laat ik zeggen, een vorm van ontroering met zich meebrengt, omdat het enige is wat mij verbindt met mijn vader. Ik herinner me dat ik een afspraak had toen ik daar dus voor de allereerste keer was.
Maar is dat enige mate van ontroering? En daar straks zei je, het was niet emotioneel in akelige zin.
Nee. Nou, ik zal even vertellen, want ja, om ja, als dat proberen uit te leggen bij mezelf, dan, nee, is niet.
Verlaten we dit pad weer?
Nee. Maar ik moet er gewoon over nadenken. Ik was daar dus de eerste keer. En ik had dus een beetje gecorrespondeerd. En ik zat daar in een hotel in de buurt van Jeruzalem. En hij zou daar op bezoek komen. En hij kwam naar die lounge binnenlopen. En ik had eigenlijk maar één foto van mijn vader. Niet veel, maar dat was het. Een foto van mijn vader die ook op dat boek staat. En En die man, en dat kon natuurlijk ook, want die foto is mijn vader. Die was wel wat ouder dan mijn moeder, maar 38. En die man die was ook. Dus zoiets. En ik zag die man binnenkomen en ik dacht het. Er was zo'n grote gelijkenis met die enige foto van mijn vader die ik had, dat ik toen wel een soort huivering door me heen kreeg. Dus als je nou zegt, had je nou totaal geen emotie? Wel, dat was wel zo. Maar ja, goed, dan is dat, daar blijf ik dan ook niet op hangen. Want je zegt, en dit zijn mijn kinderen en dit is, nou ja, goed. Maar dat herinner ik me, dat die man zo ontzettend geleek op, althans op de foto die ik van mijn vader had.
En waarom zou je nou niet op mogen blijven hangen dan?
Nou ja, omdat ik dat dan, omdat ik bang ben dat dat pathetisch wordt. Weet je wel, dat je denkt, je moet er toch.
Maar moet je in je persoonlijke emotionele huishouding ervoor waken dat iets niet pathetisch wordt?
Ja, dat heb ik wel, ja. Ja, dat, want dan gaat het bij mij net, kookt de melk net over, weet je wel. Dat ik wil proberen om op een zo zuivere mogelijke manier om te gaan met echt gevoel. En als je het een beetje overdoet, dan krijg ik er zelf iets bij. Van dat, nou, laten we dat maar laten zitten. Je mag, maar dat,
dus dat
is
betekent
het
dat
meer.
Je zeker mate van controle erover moet houden?
Ja, nou, dat is wel zo, ja. Ik ben wat dat betreft, geloof ik wel, gecontroleerd, ja.
Voel je dat, uit? Voor hoe je het voelt?
Ook voor hoe ik het voel, ja.
Ja?
Ja.
Belemmert dat je nooit?
Om me niet te laten gaan, zeg maar. Ja? Het zal me misschien wel belemmeren en het zal je ook beschermen. Het is een beetje wat van de twee. Maar
is dat een besluit dat je genomen hebt? Nee. Is dat gewoon karakterologisch zo vastgelegd en zo? Zo kan het niet anders.
Ja, ik denk het niet een besluit. Want ja, ik denk niet dat je iets kan besluiten. Maar dat je wel door de loop van je leven heen daar inderdaad een beetje zuinig met je echte gevoelens omgaat. Ja. En dan kan je natuurlijk zeggen, waarom is dat zo? Nou ja, ik ben altijd erg bang voor pathetiek. Dat vind ik ook naar bij anderen. Dus dat zou ik zelf niet doen. Maar het heeft natuurlijk ook iets te maken van dat je jezelf onder controle moet houden. En ja, dat zeg ik ook
doen?
Meestal wel zo. Ja, dat weet ik niet waarom. Maar dat is een mooie vraag. Waarom hou je jezelf onder controle? Om jezelf minder kwetsbaar te maken voor anderen, denk ik. Ik denk het wel.
Is dat iets waar je bang voor bent, om kwetsbaar te zijn voor anderen?
Ja, ik denk dat. Het heet niet voor niks kwetsbaarheid. Ik bedoel, dat is bij iedereen natuurlijk. Dan moet je.
En toch zijn er ook mensen die schaamteloos, pathetisch kunnen zijn.
Ja, ik vind het ook verschrikkelijk. Daarom zeg ik ook dat ik niet van opsporing verzocht was. Weet je, als ik het alleen al zie dat die mensen zo gaan huilen en elkaar in de armen vallen en die ze nog nooit gezien hebben.
Ja, wat voor gevoel overvalt je dan als je dat ziet?
Ja,
plaatsvervangende schaamte.
Ja.
Denk je, mijn god, als ik daar zou staan, wat zou ik dat vreselijk vinden?
Vreselijk vinden, ja. Ja.
Terwijl die mensen het een van de prettigste momenten van hun leven beleven waarschijnlijk.
Ja. Nou ja, dat heb ik überhaupt met reality TV-achtige dingen. Er is er één voorbeeld van, ik geloof dat het ook ophoudt.
Denk je dan ook niet, als je dat ziet, behalve dat je plaatsvervangende schaamte oplevert, dat je ook niet denkt, want die mensen beleven een geweldig moment. En een hereniging met een vader die ze nooit hebben gezien, of heel lang geleden voor het laatst hebben gezien. Denk je nooit, dat zou ik ook wel willen? Is het alleen maar plaatsvervangende schaamte?
Ja, nee, dat zou ik niet willen. Ik ga niet denken, nee, dat ik bedoel, ja, mijn vader is dood, dus ik bedoel, dat kan überhaupt niet. Ik denk, als mijn vader geleefd had, dan zou ik zeker wel, dat kan ik me wel voorstellen, dat je pogingen doet om iemand te ontmoeten. Omdat het niet kennen van een vader, nou goed, op ben er langzamerhand wel overheen. Maar in je puberteit, weet je wel, dan denk je met je moeder, nou, dat mens, heeft, daar heb ik echt niks mee te maken. En zij niet met mij. Ik bedoel, het mocht nog niet lastig zijn ook, want ze had dus het vreselijke, voor de tweede keer zo vreselijk verdrietig haar man verloren. Maar ik dacht wel, nou, nee, deze vrouw, ik zal wel uit haar geboren zijn, maar ik heb er echt niks mee. Ik wou dat ik die man kende. Dat had ik toen. Ik bedoel, dat gaat allemaal over. Want ik dacht, daar is een stuk van mij wat ik in een ander zou herkennen, wellicht. Dus ik zou zeker naar mijn vader op zoek zijn gegaan. Maar ik zou zeker nooit de televisiecamera hebben toegelaten om dat vast te leggen, dat moment. Nee, nee, nee.
Maar zonder die camera zou zo'n moment er vergelijkbaar uitzien? Of zou je dan in die omstandigheden ook heel gecontroleerd zijn?
Dan zou ik toch ook eerst wel even kijken wat voor vlees ik in de kaart heb. Want stel je voor dat je iemand heel erg vindt. Dat kan natuurlijk. Wat ik al zei, dat ik zelfs al met die familie dacht, ja, als die nou ontzettende haviketaal gaan uitslaan, ja, dan ben ik er natuurlijk ook gauw van genezen. Hè? Want dat zou ik dan toch zo anders vinden dan ik zelf tegen.
Maar jij zou dan niet geneigd zijn om te denken, dit is familie, die heb ik nooit gehad. Ik wist niet dat ze bestonden en ik ben heel blij dat ik ze nu heb. Opvattingen, laat het maar. Daar zeil ik wel omheen. Daar manoeuvreer ik wel omheen.
Nou, een beetje wel natuurlijk. Een beetje wel, want ik weet dat ze nu het er anders over denken dan toen. Hè? Dat is langs geleden. Dat is ook meer dan 20 jaar geleden. Ze zijn geradicaliseerd. Er zijn meer dingen gebeurd. Meer angst, meer. Nou, dus daar kijk ik wel een beetje overheen. Maar ik ben wel eens met een delegatie op bezoek geweest in de bezette gebieden een aantal jaar geleden, dat ik hen toch niet heb opgebeld. Dat ik er was. En dat was ook wel omdat ik dan dacht, ja, dan moet ik gaan vertellen wat voor, dan moet ik toch vertellen wat ik daar deed en wat voor verschrikkelijke onrechtvaardigheden ik daar ben tegengekomen. Daar kunnen zij natuurlijk, dat weten ze niet eens, want dat is natuurlijk het idiote in dat land, dat het allemaal zo dichtbij is, hè? Alsof we hier in de provincie Utrecht gruwelijkheden gebeuren en wij leven gewoon een gewoon leven en daar, ze weten het echt niet. En ik dacht ik, nou, ik ga ze niet opzoeken. Maar dat wil niet zeggen dat ik sinds die tijd heb ik ze wel weer gezien. Mijn dochter was ook een keer in Israël voor haar werk en die heeft ze opgezocht. En als er kinderen van hun deze kant op komen, dan. Dus het is mij wel mogelijk om met hen om te gaan. Maar mijn oordeel geldt ook die regering en over hun opstelling, ja, wat zei ik eigenlijk al? Ik heb wel enig begrip, maar ik veroordeel toch dat het zo gaat. Ook omdat ik denk, jullie houden het nooit vol zo. Je kunt toch ook uit een soort hoop op de toekomst voor hen zelf denken. Als je het zo blijft doen, dan is die toekomst er niet in dit land voor jullie. En dat is een tragische gedachte natuurlijk, hè? Want het is ook hun land nu. En ze hebben er ook kinderen gekregen. En hij is een kind van een broer van mijn vader, die al voor de oorlog naar Israël is gegaan. En daarom ook de dans ontsprongen. Er is er nog één de dans ontsprongen en de rest is vermoord. Inclusief de grootouders. Maar ik heb er, zoals je ziet, een veelheid aan gevoel over. En ik vind dat heel ingewikkeld, maar desalniettemin vind ik het toch, zou ik het gek vinden? Dat zou ik ook weer niet kunnen, om te zeggen, nou zeg, omdat de regeringen daar er zo'n pan van maken, ga ik niet meer met jullie om of zo. Dat is ongekend, dat zou ik niet doen.
Dat is ook weer de grens.
Ja, dat zou niet.
Maar we leren in het boek leren we heel erg je moeder kennen. Dat wordt dus echt, dat is iemand die heel erg door het leven komt. Dat is natuurlijk ook iemand die je een heel leven gekend hebt tot 1981. Maar ondanks dat je veel achterhaalt over die vader, blijft dat een beetje een blinde vlek.
Ja, maar dat zal dus ook altijd zo blijven. Want als je nooit met iemand gesproken hebt, dan blijft dat ook altijd een blik.
Maar wist jouw neefje dingen te vertellen bijvoorbeeld die je nog niet wist? Of deze Wim Jong, die goede vriend van je vader?
Nee, daar heb ik het nooit zo uitgebreid dus met Wim Jong over gehad. Wim Jong heeft mij wel brieven gegeven van mijn vader, die ik geloof ik ook citeer, stukjes eruit in het boek. Maar mijn neef heeft hem natuurlijk ook nooit gekend. Hè, want zijn eigen vader was al naar Israël voor de oorlog.
Maar
hij wist wel wat. Hè, van, wel dingen die ik zelf ook wel wist. Maar die had het van zijn vader. Dus dat was toch. Hij had wel wat foto's ook van die hele familie. Zo met vier zonen en die grootouders. Dus dat was wel weer een klein stapje dichterbij. Maar nee. Iemand die er niet meer is, daar kom je nooit meer achter hoe dat was. En dan moet je je bij neerleggen, ja. Je kan wel blijven zoeken. Maar het komt niet veel verder.
Behalve een boek waar je een poging kunt wagen om hem tot leven te wekken.
Ja, en dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb wel, laat ik zeggen, dat dat vraagteken van hoe zat het dan toch tussen die man en die vrouw. En mijn eigen drijfveren. Dat ik dacht, de geschiedenis van die mensen. Mijn eigen vader en moeder zijn dus eigenlijk typisch voorbeeld. In de relatie die ze hadden. En toen weer niet en toen weer wel. Van wat hoe het lot bepaald kan worden door de loop van de geschiedenis. Hè? Dat wilde ik duidelijk maken. En dat de dingen die ik doe, waar ik me mee bezig heb gehouden en nog mee bezig hou, daar ook uit af te leiden zijn. Dus dat was eigenlijk het enige doel. Het was niet mijn geschiedschrijving vanaf dat ik werd.
Zou je kunnen zeggen dat je de directe emotie hebt afgeleid door je zo fel in te zetten voor allerlei dingen, misstanden die er waren? Bijvoorbeeld de vrouwenbeweging, bijvoorbeeld alle politieke dingen die je gedaan hebt.
Nou, misschien is dat wel zo, ja. Ik bedoel, ik probeer dat in ieder geval te zeggen, dat heeft er iets mee te maken. Ja. Absoluut iets mee te maken. Want kijk, ik was een overtuigde feminist, terwijl het mij natuurlijk. Hè, ik zou net zo goed een van die vrouwen geweest kunnen zijn die had gezegd, met mij is er niks aan de hand. Kijk maar, als je doet zoals ik. Dan gaat alles oké. Okay. Geen last van mannen. Geen last van weerstanden. Geen last van onderdrukking, achterstelling. Kijk naar mij. Maar ik dacht aan mijn moeder. En ik begint ook een beetje met mijn moeder. Ik dacht aan mijn moeder die haar leven lang echt gebukt is gegaan door het feit dat ze zo weinig onderwijs had gehad. Die zich daardoor zo minderwaardig voelde dat ze de talen nauwelijks sprak. Die op de oude dag Engels ging leren. Weet je? En zo waren er zoveel. Ik dacht ook, dat gold dan niet voor mijn moeder. Wij woonden toen in Leidschendam, wat heel rooms was, dat die kennissen van moeder, die vrouwen, in de keuken zaten te huilen omdat ze weer zwanger waren. Want die waren katholiek, die mochten daar niks aan doen. En er was ook niks aan te doen. Nou, ik bedoel, ik haal dat aan om te pogen dat relatietje te leggen tussen waarom ik me daarover opwond en wat ik wist van vrouwen.
En tot zover het tweede uur van het marathoninterview met Hedy Dancona. Blijf luisteren, we hebben nog een uur te gaan.